Een paar weken geleden ben ik begonnen met een serie aan preken. Ik preek in de gemeente voor onze gasten steeds in series. En 3 weken geleden ben ik begonnen met de bergreden. Dat heet bergreden omdat de Heer Jezus op een gegeven moment, zie je in Matthäus 5, dat hij de berg op gaat. En dan tegen zijn discipelen, maar daar is ook rondom zijn discipelen een hele schare aan mensen. En dan geeft hij onderwijs. Wat diep grote indruk op mij heeft gemaakt. En ik hoop dat het op u ook zo'n indruk maakt. Ik heb 2 weken geleden heb ik gesproken over degene die arm van geest zijn. En vanmorgen wil ik met u nadenken over zalig zijn zij die treuren. Wat dat betekent. En wat het betekent om vertroost te worden. Ik heb de bergreden heb ik eigenlijk genoemd het normale christelijke leven. Voor mijzelf is het echt een spiegel van wat God ons aanbiedt. En ik wil heel erg graag deze gedeeltes, Matthäus 5, vers 1 tot en met 4, met u lezen. En dan zal ik nog bidden en dan gaan we daar verder over nadenken. Matthäus 5. Vers 1 tot en met 4. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En in de NBG er staat de volgende, gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. En je zou bijna kunnen zeggen, gelukkig zijn de ongelukkigen. Dat heb ik eigenlijk een beetje daar voor mezelf zo neergezet. Gelukkig zijn de ongelukkigen. En wat betekent dat nou? Daar willen we samen over nadenken. Ik wil heel graag nog met u samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat dit een preek is die Jezus heeft gegeven, die is opgetekend door Matthäus 3 hoofdstukken lang. En het maakt zoveel indruk op ons. En we willen u zo bidden dat u onze harten echt opent en dat we veranderen van binnenuit. We willen u zo bidden dat u me passie geeft om te spreken over uw Zoon Jezus Christus. En dat we passie hebben om te horen en te luisteren en te gehoorzamen. Dat we het aannemen en dat u het in onszelf echt gaat gebruiken om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Het is ontzettend belangrijk dat u ontdekt tijdens deze preken dat de ene zaligspreking volgt op de andere. Eigenlijk kun je zeggen dat hetgene wat vooraf gaat, dat bouwt, eigenlijk maakt de weg vrij om het volgende eigenlijk te laten gebeuren. Eigenlijk is het zo dat je zonder arm van geest te zijn niet zult gaan treuren. En zonder te treuren zal er geen zachtmoedigheid zijn. En zonder zachtmoedigheid zal er geen hongeren en dorsten naar gerechtigheid zijn. Ik zal u dat laten zien tijdens die prediking dat het ene volgt uit het andere. En je zult niet treuren en niet vertroost worden als je niet arm van geest bent. We hebben de vorige keer, heb ik u laten zien, dat het arm van geest zijn, dat ontstaat doordat u een ontmoeting met God hebt. Dat u echt in aanraking komt met zijn goedheid, met zijn heiligheid, met zijn barmhartigheid, met zijn rechtvaardigheid, met zijn gerechtigheid. En daar, in die ontmoeting, krijgen we eigenlijk zicht op onszelf. En dan zien we ook dat we onszelf niet kunnen redden. Dat er alleen maar een toevlucht is tot de redding tot God. En elke gedachte die er zou zijn dat we onszelf zouden kunnen redden, of dat we iets aan onze redding of behoudenis kunnen toevoegen, die wordt in de bergreden eigenlijk verworpen. Nu is het heel erg belangrijk dat u zult zien, en dat benadruk ik ook steeds, dat als we de bergreden nemen en we zien dit als, zeg maar, datgene wat God voor ons heeft, dat hij in een kramp komt als hij daaraan zou willen voldoen. Het is niet zo dat God iets van u vraagt. Hij biedt u iets aan. En dat is heel erg belangrijk als je dus na wil denken over die bergrede, dat je beseft dat hier niets gevraagd wordt, maar dat de Heere God iets aanbiedt. En dat hij iets aanbiedt en datgene wat hij aanbiedt, dat is het karakter van zijn zoon. De bergrede laat het karakter, in eerste instantie het karakter zien van de Heere Jezus. En daaruit volgt eigenlijk dat de Heere God, zeg maar, wil wonen. Dat is een tekst die ik de vorige keer gebruikt heb. Dat als je arm van geest bent, dat je echt die ontmoeting hebt en je zegt, Heere God, ik kan niks toevoegen, ik ben totaal van u afhankelijk. Dat God zegt, dat God een belofte geeft, dat hij zegt dat hij niet alleen in het hoge en in het heilige woont, maar dat hij ook woont bij de verbrijzelde en de nederige van geest. En dat is zo'n indrukwekkend gebeuren, dat God niet in, zeg maar, dat God bij u wil wonen. Dat hij in u wil zijn. Dat hij in die verbrokenheid en in die nederigheid, dat hij komt om bij u te zijn. En als je dus arm van geest bent, dat je dus zegt van, Heere God, ik ben totaal van u afhankelijk. En je licht krijgt en zicht krijgt op wie God is. En daardoor ook zicht krijgt op wie je zelf bent. Dan is het automatisch gevolg van arm van geest zijn. Het automatische gevolg daarvan is dat we treuren. Treuren. En dan is het niet een rouwe om het verlies van een geliefde. Maar het is een rouwe om het verlies van onze onschuld. Het is een rouwe om een verlies van onze oprechtheid. Weet je, als je geconfronteerd wordt met de standaard die God eigenlijk in gedachten heeft, dan leidt dat tot treuren. En ik wil je dat uitleggen wat ik daarmee bedoel. In de regel wordt het zo voorgesteld. Je hebt een balans en aan de ene kant staat u en aan de andere kant staat de wet. De morele standaard, de sociale wetgeving, eigenlijk samengevat in de 10 geboden die God heeft gegeven. En als je die standaard hebt, dan zie je dat je gaat falen. Je faalt. Dat zegt de Bijbel ook, dat de wet is gegeven zodat we eigenlijk de zonde kennen. Maar het bijzondere is dat de bergrede een andere standaard gaat geven. En die andere standaard is, aan de ene kant sta ik en aan de andere kant van die balans staat Jezus Christus. Het karakter van Jezus Christus. De mens die God in gedachten had, die hij schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En wat er dan geopenbaard wordt, niet dat Jezus, zeg maar, de wet aan de kant zet, maar wat er dan geopenbaard wordt, is niet het falen, maar wat God in gedachten had en dat wat we kwijt zijn geraakt. Datgene wat hij in gedachten had toen hij de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, en dat hij in gedachten had een mens vol van het karakter wat getoond wordt in Jezus Christus, het karakter van zachtmoedigheid, van barmhartigheid, rechtvaardig en liefde, vol van genade, vrede en blijdschap, zelfbeheersing. En toen ik daarover nadacht, toen kwam er ook bij mij een treuren. Een treuren van, wat ben ik kwijtgeraakt? Wat ben ik kwijtgeraakt door de zondeval? Dan is het niet meer een vergelijking van dat je dus de zonde leert kennen. Natuurlijk is de wet gegeven dat we de zonde leren kennen. Maar het is zo indrukwekkend dat dit, ik heb dat al eens in de vorige preek uitgelegd, dat de bergrede is het fundament onder het nieuwe verbond. De wet en de geboden die Mozes kreeg was het fundament onder het oude verbond. Maar wat we nu behandelen in Matthäus 5, 6 en 7, dat is het fundament onder het nieuwe verbond. Dat God ons een nieuw hart wil geven, een nieuwe geest wil geven. Dat we gelijkvormig worden naar het beeld van zijn zoon. En Matthäus 5 schildert dat karakter van Jezus en schildert wat God voor een doel en wat God in de gedachte heeft voor u. En het bijzondere is eigenlijk, als uw huwelijk of als je naar school gaat of als je werk hebt, je collega's, je huwelijk, je kinderen, mijn buren, de gemeenteleden. Het is zo belangrijk dat u beseft, wat hebben deze mensen nodig? Mijn kinderen hebben een vader nodig die gevormd is naar het beeld van Jezus Christus. Mijn kleinkinderen hebben een grootvader nodig, waar ze, als ze dan naar kijken, dat ze zien, hij is gevormd naar het beeld van Jezus Christus. De nood in ons huwelijk is dat ik niet naar het beeld van Christus volledig gevormd ben. En de bergrede, die laat eigenlijk zien dat wat God in gedachten heeft met uw leven. En dan komt er een diepe smart, omdat je dus dan ziet een droefheid, een treuren vanuit dat arm van geest zijn, dat je volledig afhankelijk bent, komt er een treuren van die berouw. Nu is het belangrijk dat een belijdenis, te erkennen dat je arm van geest bent, is nog een hele andere zaak dan te treuren en berouw te hebben. Er zijn christelijke tranen. En daar wil ik met u over nadenken. Ik wil met u nadenken over berouw. Een berouw van de wereld en het berouw naar Gods wil. Want hier, het treuren gaat eigenlijk over het berouw naar Gods wil. Er zijn christelijke tranen, zoals ik zei. En in mijn voorbereidingen, toen zag ik, ik heb 3 boeken waar ik aan lezen ben uit de bergrede. 1 is van Dr. Lloyd-Jones, het andere is van John Stott. En nog een ander is van Henk Binnendijk. En in het boek van John Stott kwam ik eigenlijk tegen dat hij zei, ik denk dat wij evangelische christenen, door zo de nadruk te leggen op genade, soms niet meer zo zwaar tillen aan de zonde. Onder ons is onvoldoende droefheid om de zonde. We zouden meer de droefheid en berouw moeten ervaren. Ik zal dat nog eens zeggen. Ik denk dat wij evangelische christenen, door zo de nadruk te leggen op de genade, soms niet meer zo zwaar tillen aan de zonde. Onder ons is onvoldoende droefheid om de zonde. We zouden meer de droefheid en berouw moeten. We zouden meer de droefheid en berouw moeten ervaren. En ik wil heel erg graag kijken naar 2 soorten van berouw. In 2 Korinthe 7 vers 10, daar staan dat beschreven. Want de droefheid, laat de volgende tekst maar even zien. Want de droefheid die overeenkomstig de wil is, die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Er is dus een droefheid naar Gods wil en er is een droefheid naar de wereld. En ik wil met u naar de volgende beelden eigenlijk kijken, naar 4 personen eigenlijk kijken, die alle 4 hetzelfde zeggen. Ze zeggen alle 4, ik heb gezondigd. En de eerste 3 die ik met u zal behandelen, dan zult u zien dat ook al zeggen ze, ik heb gezondigd, dat het een droefheid is naar de wereld. Die tot de dood leidt. Je kunt het zich bijna niet voorstellen dat iemand zegt, ik heb gezondigd en het leidt tot de dood. En de 4e die ik zal behandelen, dat is, die zegt ook, ik heb gezondigd. Maar dat leidt tot het leven. En ik schrok er eigenlijk van dat ik me in alle 4 herken. En ik hoop dat u dat ook zo zult hebben. Dat je jezelf een beetje zult herkennen. En dat je een diep verlangen hebt en een heerlijkheid hebt in de 4e die ik zal noemen. De 1e is, laat dit maar even zien, in Exodus 9 vers 27. Daar staat een uitspraak van de farao. Toen stuurde de farao boden en hij liet Mozes en Aaron roepen en zei tegen hen, ik heb deze keer gezondigd. De Heere is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn schuldig. De farao die zegt dat op het moment dat de zevende plaag begonnen is. Die zevende plaag, dat is een hagel, dat er donder, regen en hagel komt. Het is eigenlijk aangekondigd. En diegene die dat geloofde, ook, je moet dat maar eens lezen, Exodus 9, dan zie je dat er ook Egyptenaren waren die dat geloofden dat dat zo was. En zij zorgden ervoor dat het vee en de knechten, dat die naar binnen gehaald werden. Maar er waren ook mensen die hadden er lak aan, ook al waren er zes plagen geweest. En die lieten gewoon het vee en hun knechten buiten. En die stierven dan ook. En op het moment dat farao eigenlijk ziet wat voor een gigantische vernietiging dat er plaatsvindt, roept hij Mozes en Aaron en dan zegt hij, bid vurig tot de Heere dat er ergere donder van God of hagel, dat er geen donder of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. En dan komt hij tot die uitspraak dat hij zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En farao, als je het hele plaatje ziet, is farao een type voor een hele menigte mensen. Want als het heel erg moeilijk in het leven gaat, als er rampspoed is, als je door een gigantische storm eigenlijk gaat, en je weet niet waar je het moet zoeken. Ik weet nog goed dat mijn moeder die zei, ik kom dan uit een Rooms-Katholiek gezin, en toen zei ze op een gegeven moment, je moest eens de oorlog hebben meegemaakt. De kerken die waren vol. Mensen kwamen naar de kerk, ze zochten God en riepen, we hebben gezondigd, Heer, kom. Dat doet die farao ook. En op het moment dat eigenlijk die hagel voorbij is, dan staat dat toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte het zijn hart onvermeurbaar. Zijn hart verhardde. Je ziet hier een belijdenis dat iemand zegt, een droefheid, ik heb gezondigd. En hoe vaak? Doet u zelf. Als er grote moeite is, dat u zegt, Heere God, als dit voorbij is, dan zal ik. Als u dit voorbij laat gaan, dan beloof ik. En op het moment dat de storm is gaan liggen, gaat de belofte is ook weg. En farao die zegt, ik heb gezondigd, maar het is zoals 1 Korinthe 7 zegt, een droefheid naar de wereld die niks te maken heeft en helemaal niets te maken heeft met het treuren wat Jezus hier vraagt. De tweede persoon, een zeer interessante persoon. De tweede persoon is Biljam. Biljam die zegt in Numeri 22 vers 34, toen zei Biljam tegen de engel des Heren, ik heb gezondigd. Die Biljam, dat is eigenlijk, van hem las ik dat hij eigenlijk iemand was, die man was geneigd tot goed en tot kwaad. Iemand zei, in hem was beide vertegenwoordigd, de duivel en een heilige. Biljam, dat is een waarzegger. De situatie is als volgt, Israël, die vertrekken uit Egypte en God belooft hen Kanaan. En dan ziet Balak, dat is de koning van een van die volkeren van de Kanaïten, die ziet wat er eigenlijk aangericht wordt door het volk van Israël, alhoewel Israël er omheen trekt om dat gebied van Balak, huurt hij toch iemand in die bekend staat als een waarzegger. En die wordt ingehuurd om het volk te vervloeken. Balak, die dan zeer uitzonderlijke uitspraken doet, hij kan niet het volk vervloeken, want God verhindert dat en hij spreekt een zegen uit. En dan zegt Biljam, die zegt dan op een gegeven moment, mogen mijn ziel de dood van de oprechte sterven. En mijn einde zijn zal zijn, en mijn einde zijn als dat van hen, van die heiligen. En je denkt, van deze man, dat is een diepgelovige man die berouw heeft, ook als hij dat uitspreekt van, ik heb gezondigd. Maar Openbaring 2 vers 14 leert ons iets van het hart van deze persoon. Daar staat over, in Openbaring 2 vers 14 staat, Biljam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Wat was er eigenlijk gebeurd? Hij zag dat het volk van Israël was niet te verslaan. En wat doet die Biljam dan? Hij gaat naar Balak toe en zegt, als je dat volk wil verslaan, dan zul je het van God moeten aftrekken. En dat kun je doen door hen naar afgoderij te leiden en door hoererij te laten bedrijven. En die raad die Biljam geeft aan Balak, vind je ook in nummer 31, deze raad volgt hij op. En je ziet eigenlijk in deze persoon dat hij eigenlijk als het ware twee heren dient. In 2 Koningen 17 vers 33 staat, ze vreesden de heren, maar dienden ook een goden. Biljam die kwam uit een volk wat aan de ene kant God eerde en aan de andere kant afgoden. En je ziet ook in dat gedeelte wat ik gelezen heb, dat hij, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hij God een offer brengt op het altaar van Baal. Hij brengt een offer aan God op het altaar van Baal. En nu denkt hij bij zichzelf van, wat heeft dat nou met mij te maken? Maar weet u, we zullen daar straks, zeg maar over een aantal weken, zal ik met u nadenken over wat ook de Heer Jezus zegt, niemand kan twee heren dienen. Maar weet u, u kunt er wel twee of drie of vier dienen. We denken soms dat je niet twee of drie of vier of vijf dingen kunt dienen. Je kunt ze dienen. Maar wat Jezus daarmee bedoelt is dat er maar één Heer kan zijn. Je kunt wel tig dingen dienen. Maar er kan er maar één de Heer zijn. Je kunt wel tig doelen in je leven hebben. Maar er kan maar één doel zijn waarvan je zegt, daaraan wil ik mijn leven toewijden. En je ziet eigenlijk hier in dit gedeelte dat Biljam die brengt dus offers op de altaars die voor Baal zijn. En dan brengt hij een offer aan God. En dan is het zo dat is een personificatie wat Jezus dan in Matteüs zegt, dat wij mammon dienen. Het bezit. De personificatie van mammon is geld en bezit. En hoeveel offeren we niet op het altaar van mammon om God te geven? Begrijpt u? Het is zo ontzettend belangrijk dat je zegt van, ik kan, vaak wordt er gezegd, je kunt geen twee heren dienen, maar je kunt wel twee mensen dienen of twee doelen dienen of drie of vier. Maar daar is er één, dat bedoelt Jezus, die Heer is. En bij Biljam, die diende God en hij diende een afgod. En datgene wat hem overheerst bij hem is de afgoderij. En als je dan zegt, Heer, ik heb gezondigd, dat is zo dubbelhartig. Je ziet hier bij deze man, die is zo gespleten. Die is zo gespleten. Aan de ene kant is er een verlangen om God te dienen. En aan de andere kant geeft hij Balak de raad, brengen tot afgoderij, brengen tot oererij. En dan zul je dat volk verslaan. En je ziet ook in Numeri 25 dat het gebeurt en ik geloof ongeveer 24.000 Israëlieten sterven. En dat is die dubbelhartigheid. En dat kan ook in uw leven zo een rol spelen dat je dubbelhartig bent. Dat je het ene niet kunt loslaten en het andere ook eigenlijk niet kunt loslaten. En dat je denkt van, Heere God, ik wil u dienen, maar dit is ook nog zo ontzettend belangrijk voor me. En dat is die dubbelhartigheid. En als je dan komt van, ik heb gezondigd, zoals Biljam doet, het is waardeloos. Het is een droefheid naar Gods, niet naar Gods wil. Het is een droefheid van de wereld. Het derde karakter, dat is Saul. Saul, dat is de koning die voor David is. Hij heeft een grote overwinning behaald. En God heeft dingen met hem afgesproken dat hij dan eigenlijk zou offeren. Dat hij alles met de band zou slaan. En dan op een gegeven moment, dan komt Samuel en die confronteert hem ermee dat hij dat niet gedaan heeft. En 1 Samuel 15 vers 24, laat die maar eens zien. Er staat, en toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en ik heb naar hun stem niet geluisterd. Weet je, ik heb daar veel over nagedacht. Over, ik heb vrees voor het volk. En daarom heeft hij, zeg maar, niet gehoorzaamd. Maar als je naar het leven van Saul eigenlijk kijkt, dan heeft hij nergens vrees voor. Die is nergens bevreesd voor. Aan de ene kant is het zo dat als David zijn leven redt, dat hij zegt tegen David, je bent rechtvaardiger dan mij. En aan de andere kant is het zo dat als hij dan hoort dat David, zeg maar, zijn populariteit stijgt, dan haalt hij hem in zijn paleis om hem te doden. Aan de ene kant wordt er gezegd, Saul is onder de profeten. En aan de andere kant zie je dat Saul bij waarzeggerij zich ophoudt. Eigenlijk zie je eigenlijk dat deze Saul, dat hij eigenlijk kneedbaar is. Hij waait met alle winden mee. Mensen die zo een hart hebben dat als er druk komt, dan is het zo, dan vormt zich dat naar hun gedachten en naar wat er verwacht wordt. En op het moment dat je je dan omkeert, dan hebben ze weer de oorspronkelijke vorm. Je ziet hier dat Samuel die komt en hij zegt, hij confronteert hem ermee. En wat hij daar eigenlijk doet, is aangepast gedrag. Saul heeft aangepast gedrag. Hij weet wat er verwacht wordt. En hij zegt, ik heb gezondigd. En dan zegt hij, ik heb vrees. Geeft hij een verklaring aan Samuel. En later zegt hij dan, ik heb toch nu beleden, ga nu met mij naar het volk en laat zien dat ik mijn zonde beleden heb. Maar Samuel die draait zich om en hij pakt die jas vast en die scheurt. En dan zegt de Heer, zegt Samuel, vanaf vandaag is het koningschap afgescheurd. En je moet je zich voorstellen, dat is op het moment dat hij zegt, ik heb gezondigd, een berouw. Naar Gods wereld, naar de wereld. Een droefheid naar God, niet naar Gods wil. En dat is diep waardeloos. Dat is diep waardeloos. Dat heeft helemaal niks te maken met treuren. Dat je iets kwijt bent geraakt van je onschuld. Dat je iets kwijt bent geraakt van je oprechtheid. Dat je iets kwijt bent geraakt van Gods barmachtigheid en van zijn genade. Dat is een vege lijf redden. Je bent betrapt. Zo staan er nog twee andere voorbeelden die ik niet behandel, maar je moet ze maar eens thuis lezen. Judas, als hij ziet dat hij gezondigd heeft, dat hij Jezus verraden heeft, dan staat er, ik heb gezondigd en hij verhing zich. Of Achan, die zegt, ik heb gezondigd en die wordt aangewezen. Eigenlijk op het moment dat hij wordt aangewezen, zegt hij, ik heb gezondigd. Hij is betrapt. En hoe vaak komt dat voor in ons leven? Dat dat de drijfveer is van ik heb gezondigd. Het vierde is, dat is zo indrukwekkend, dat is Jezus die zegt, die bespreekt een gelijkenis. Dan vindt hij deze uitdrukking ook in Lucas 15 vers 18, als hij dan over de verloren zoon spreekt. Dan zegt hij op een gegeven moment, zegt de verloren zoon, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw daglovers. Weet je, die jonge man, die is thuis, heeft nog een oudere boer. En dan op een gegeven moment, dan gaat hij naar zijn vader. U kent die gelijkenis zeker. En dan zegt hij, geef me een erfdeel. Eigenlijk wat hij dan zegt is, pap, je leeft te lang. Je leeft te lang. Ik wil mijn erfdeel. En dan krijgt hij zijn erfdeel. En dat verkwist hij. Hij komt bij de varkens terecht. Hij wordt van kwaad tot erger. Hij begeert zelf de schillen van die varkens te eten. En op een gegeven moment, dan is er iets van dat hij zegt, dat er staat, ik vind dat de wending in het leven van de mens, niet alleen van de zoon, van die verloren zoon, maar dat is een wending in uw leven, in mijn leven, dat hij zegt, er staat, en hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf en dan zegt hij, zijn er bij mijn vader niet dagloners die het vele malen beter hebben als ik hier bij de varkens? En dan neemt hij zich voor en dan zegt hij, ik ga naar mijn vader toe. En dan maak ik helemaal geen aanspraak meer op het zoonschap. Maar ik maak aanspraak dat ik een dagloner kan zijn. Dat ik op zijn erf kan zijn. Dat is bekering. Dat is bekering. Dat je zegt, ik kom tot mezelf en ik ga naar de vader toe. En ik zeg, Heer, vader, ik kan uw zoon niet meer zijn. Maak me een dagloner. Een dagloner is iemand die nog onder een slaaf stond. Een slaaf die behoorde tot het gezin. Maar een dagloner die krijgt op het einde van de dag zijn geld en dan kon hij vertrekken. En als hij dan geluk had, kon hij morgen terugkomen. Maar die at niet aan de tafel. En hij zei, vader, maak mij een dagloner. En dan zie je dat die vader, die staat op de uitkant, hij ziet hem van verre komen. Hij rent hem tegemoet. Die jongen die wil zeggen, ik heb gezondigd tegen u en de hemel. En wat doet die vader? Hij omhelst hem. Hij kust hem. Hij geeft hem een ring. Hij geeft hem een kleed. Hij geeft hem sandalen. En dat is alles, zijn dat types van het zoonschap. En weet u wat het grote verschil is? Deze jonge man, wat Jezus als gelijkenis vertelt, die is arm van geest. En hij zal het koninkrijk beërven. En wat hij doet is hij treurt om datgene wat hij is kwijtgeraakt. En hij zegt, oké, Heer, vader, ook al zou ik alleen maar in uw huis kunnen zijn, al zou ik in de schuur kunnen zijn, als ik maar bij u kan zijn, ook al is het als dagloner, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. En dat is een droefheid. Die is niet te vergelijken met de farao, niet te vergelijken met Biljam, niet te vergelijken met Saul, niet te vergelijken met Achan, niet te vergelijken met Judas. En al deze dingen die ik daar genoemd heb, die leiden tot de dood. Maar deze droefheid, het treuren, dan zal er vertroost worden. En dat is zo bijzonder. Want die diepe vertroosting die er eigenlijk komt vanuit het treuren, dat je zegt, ik ben het kwijtgeraakt. Ik ben het zoonschap kwijtgeraakt. En ik kom tot mezelf. En ik kom tot de vader. Dan zul je zien dat de vader je omhelst. Je troost. Je herstelt. En dan is er enorme vrije blijdschap. Die vreugde, ook in dat gedeelte in Lucas 15, dan is er een diepe vreugde. Weet je, ik denk hoe dieper dat we treuren, hoe groter de blijdschap zal zijn. Hoe dieper dat we gaan, Dat we zeggen, wat zijn we kwijtgeraakt in mijn relatie met God. Hoe groter de vreugde is, omdat je ziet, o God, dit ben ik kwijtgeraakt. U herstelt het. En als er iemand van u in ons midden is, vanmorgen, die dat niet kent. Die wel die uitspraken kent van, ik heb gezondigd. Maar als je het hart dan zelf toetst en je zegt, dat waren motieven dat ik betrapt werd. Dat waren motieven omdat ik groot in de penarie zat. Ik heb God geroepen dat hij me eruit hield. En met de luwte van de storm verdween ook mijn voornemen. Als je een aangepast gedrag hebt, dat je altijd verwacht, thuis, je vader of je moeder, die verwachten, je hebt iets verkeerd gedaan. En ze verwachten dat je zegt, ik heb gezondigd en je bent kneedbaar en je neemt de vorm aan. En je doet datgene wat ze verwachten. Dat brengt je niet verder. Dat brengt je zelfs tot de dood. Maar als je dat moment kent, dat je zegt, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben tot mezelf gekomen, ik ben het kwijtgeraakt. Ik ben het doel van mijn leven kwijtgeraakt, want het is uw doel me gelijkvormig te maken naar de Heer Jezus. Dat ben ik kwijt. Ik wil tot u komen, ik heb gezondigd tegen u. Dan zul je die enorme bevrijding eigenlijk zien. Dan zul je zien wat er in Jesaja 57 vers 18 staat. Dat Jezus zegt, ik zal hem genezen. Ik zal hem leiden. Ik zal hem vertroosten. Namelijk zijn treurende. Jesaja 57 vers 18, wat de Heere God zegt tegen Israël. Als ik iets wil bidden voor u, dat is dat u zich herkent. Ik herken me in alle vier. En ik herken me het meest in de verloren zoon. Oh, wat vond ik dat geweldig. Ik herkende ook die andere die, maar ik wist, o God, ik ben die verloren zoon. Ik kom tot u en ik heb gezondigd. En u herstelt mijn zoonschap. En dat wil ik u echt voor u bidden.